Ja, goedemorgen gemeente uit Uithoorn. Goedemorgen. Heel kort iets over mezelf. Ik ben niet zo heel belangrijk, maar ik ben Jerry, zoon van twee Amsterdammers. Geëmigreerd naar Lelystad. En daar ben ik geboren. En opgegroeid. En ik ben op latere leeftijd tot geloof gekomen. Bij ons thuis speelde God of de Bijbel helemaal geen rol. Tot geloof gekomen, toen ben ik ook getrouwd. Ik ben vader van 4 dochters en een zoon. En ik sta voor de klas. Ik heb de leraaropleiding aardrijkskunde gedaan in Amsterdam. En ik sta voor de klas in het VMBO, 3 dagen in de week. En 2 dagen in de week ben ik ook voorganger in Evangelische Kerk de Pijler. En via heb ik Rob Darnel leren kennen. En ik mag vandaag voor hem invallen. En dat doe ik graag. Maar aangenaam kennis te maken. Ja. De boodschap waar ik bij stil wil staan is volgens mij ook al geprojecteerd. Jezus geeft je menselijkheid terug. Ik vind dat een heel mooi thema. Daar hebben we eigenlijk ook net van gezongen. Hè? Jezus geeft je menselijkheid terug. Ik wil beginnen met een heel kort citaat. Alles in Mariupol is kapot gemaakt. Het is de hel op aarde. Het is een uitspraak van Olga, een inwoner van deze stad, die inmiddels door de Russen is ingenomen. De media, die laten ons al 4 maanden lang horrorbeelden zien van menselijk leed uit Oost-Europa. Dicht bij huis, op nog geen 2 dag reizen ver. En voor de meeste van ons, voor mij in ieder geval, maar is dat heel erg onwerkelijk. Misschien bent u er al een beetje aan gewend geraakt. Misschien kijkt u al niet eens meer, volgt u het niet meer zo erg als in het begin. Maar het is onwerkelijk. En we kennen allemaal wel de oorlogsdocumentaires uit de Tweede Wereldoorlog. Zwart-wit beeld, een beetje haperend, zonder geluid. Het zijn beelden uit een ander tijdperk. Uit een andere wereld. Maar nu zien we dat opnieuw gebeuren. Gewoon full color. Vaak uit eerste hand zijn die beelden geschoten met mobieltjes enzovoort. En het is bijna niet te geloven wat je ziet. En 1 foto die werd heel erg veel gedeeld. Een aantal maanden geleden. Die heb ik meegenomen. Die is al geprojecteerd, zie ik. Misschien heeft u deze foto ook wel gezien in de krant. Het is een bombardement geweest op een kinderziekenhuis, een kraamkliniek in Mariupol. En waar die bom is gevallen, daar is een meters diep, een diepe krater, ligt daar nog steeds. Maar je ziet ook, als je in de foto kijkt, dat die gevels helemaal zijn weggeslagen. En alles is kapot. Maar het meest indrukwekkende vind ik nog wel natuurlijk die vrouw in het midden. Die wordt weggedragen, hoogzwanger. En de hulpverleners, de veiligheidsdiensten en doktoren die dragen haar weg. En die hebben haar leven geprobeerd te redden. En ook dat van haar ongeboren kindje. Maar tevergeefs. Want een aantal dagen later zijn ze beide overleden. En die kraamkliniek voor 9 maart. Dat was een plek van nieuw leven. En het is nu een plek nog steeds van dood en verderf. Het kwaad in deze wereld berooft mensen van de menselijkheid. Dat is wat we zien. Het is precies dezelfde wereld waarin wij leven, waarin Jezus van Nazareth ook zijn voetstappen heeft gezet. Ik ben net terug uit Israël voor een 9-daagse studiereis, dus ik moet nog een beetje acclimatiseren. Gelukkig was het warm deze dagen. Maar ik heb dat gezien met eigen ogen waar hij zijn voetstappen heeft gezet. En Marcus, die beschrijft dat ook in zijn evangelie. En zijn biografie, zijn levensbeschrijving over Jezus is helemaal geen gepolijst verhaal. Het christendom ontkent het lijden niet waarmee we geconfronteerd worden. En Jezus, die kent ook die confrontatie met het kwaad. Met situaties die mens onterend zijn. Hij kent die situaties. Vaak ook zonder happy end. De Vanmorgen wil ik met jullie lezen uit Marcus. Als u de Bijbel mee heeft, dan kunt u opslaan naar Marcus 5. Er is storm geweest. Storm is over het meer getrokken. En Jezus en zijn vrienden die zijn toch naar de overkant gekomen van het meer. En daar komt gelijk iemand op ze afgerend. Heel bedreigend. En in de confrontatie die dan volgt, dan gaat het Marcus niet zozeer om de discipelen van Jezus, maar zijn lens richt zich volledig op Jezus. Hoe reageert hij op deze man die op hun afgestormd komt? Iemand die helemaal in de greep lijkt te zijn van het kwaad. Die beroofd is van zijn menselijkheid. Wat doet Jezus? Is hij in staat om het leven van deze man te veranderen, zoals we net gezongen hebben, om te helen? En wat we zien is best wel schokkend eigenlijk. En eerlijk gezegd, als je het verhaal bekijkt, dan lijkt het een verhaal uit een ander tijdperk, uit een andere wereld. Maar ik heb de overtuiging, als je open staat voor wie Jezus is, dat er een hele bevrijdende boodschap in dit verhaal zit, ook voor jou, voor mij vandaag, hierin uit te horen. Ik wil graag met jullie lezen uit Marcus 5. En ik wist niet uit welke vertaling jullie eigenlijk normaal gesproken lezen. Ik ben vergeten te vragen, maar ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV 21. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij: "Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn." Want hij had tegen hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." Jezus vroeg hem: "Wat is je naam?" En hij antwoordde: "Legioen is mijn naam, want we zijn met velen." Hij smeekte hem dringend om hem niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. De onreine geesten smeekten hem: "Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken." Hij stond er naartoe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: "Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd." De man ging weg en begon in de Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Lieve mensen, u heeft het woord van God gehoord. Voor het eerst reizen Jezus en zijn leerlingen voorbij de grenzen van Israël. Ze zijn in het gebied van de Gerasenen. Een dunbevolkte streek ten oosten van het meer van Galilea. En er lagen in die tijd een stuk of 10 steden. En ik zou geen aardrijkskunde leraar zijn als ik geen kaartje had meegenomen. Dus die heb ik voor jullie gemaakt. Jeruzalem en de Dode Zee in het zuiden, in het noorden het meer van Galilea. En ik heb een close-up gemaakt van het meer hoe de leerlingen vanuit Capernaum zijn opengestoken en aan land zijn gegaan. En dan zie je al eigenlijk op die mooie satellietfoto's, die steile hellingen aan de oostkust van het meer, waar de varkens naar beneden gingen. Nou, die plaatsen, die 10 steden, DK betekent gewoon 10 Poolse steden, die 10 steden die waren uitgesproken niet Joods. De invloed van de Joodse cultuur die was minimaal. En dat wilden de mensen die daar leefden graag zo houden. En in die steden waren wel verschillende Romeinse legers gestationeerd om de rust te bewaren. Wat uit Griekenland kwam, dat was wel welkom. Het is dus heel opvallend dat Jezus, dat deze Joodse vriendengroep, naar de overkant gaat en daar aan land stapt. Ik bedoel, wat hebben ze daar te zoeken? Nou, de hint in dit oudste verslag over Jezus, die is duidelijk. Het leven van Jezus spreekt niet alleen Joden aan. Wie hij is, wat hij doet, wat hij heeft gedaan, dat heeft zeggingskracht, dat heeft betekenis voor alle volken, voor alle culturen. Dus ook voor ons hier in Uithoorn. Maar zeker ook voor de man die op hem afgerend komt. En wat is die man er slecht aan toe? Er zijn weinig figuren in de Bijbel die er zo beroerd aan toe zijn als deze jonge man. Hij heeft geen dak boven zijn hoofd. Hij leeft tussen de rotsgraven. Alle pogingen om hem te helpen, die zijn mislukt. En nu leeft hij daar buitengesloten van de gemeenschap. Bijna non-stop aan de wandel. Hij is naakt. Hij schreeuwt veel en hij is destructief. Hij slaat zichzelf constant met stenen. Wat is er nog over van deze man? Van zijn menselijkheid, van zijn menselijke waardigheid. Hij lijkt van alles beroofd te zijn. En in vers 2 dan lees je ook wat de oorzaak is van zijn beroerde conditie. Hij is namelijk door een onreine geest bezeten. Nou, wat betekent dat? Deze persoon die is onder invloed van een demon. Een geestelijke entiteit die blijkbaar in staat is om bezit van hem te nemen. Nou, ik denk dat het hier al begint te schuren bij onze beleving van de werkelijkheid zoals wij in het leven staan. En je hebt misschien de neiging om te denken, als je het verhaal zo leest, van die man is gewoon, heeft last van een psychose. Die heeft last van een psychose. Maar als dat de diagnose is, dan slaat de rest van het verhaal natuurlijk helemaal nergens op. Bovendien zegt de tekst heel duidelijk dat deze man bezeten is. Nou, welke plek heeft demonie in jouw wereldbeeld, als ik zo vrij mag zijn? Wat denken jullie daarvan? Er zijn 2 valkuilen, denk ik, die we moeten vermijden als het gaat om demonie. Overdrijving. Overdrijven en ontkenning. In de middeleeuwen groeide het bijgeloof en de fantasie. Zeer ongezond. Ik weet niet hoe het in Uithoorn is, maar in Lelystad verbranden we gelukkig geen heksen meer op het stadhuisplein. Die tijd ligt ver achter ons en dat is maar goed ook, dat we niet meer zo met mensen omgaan. Maar laat charismatische christenen onder ons, nogmaals, ik ken jullie niet goed, maar laat charismatische christenen oppassen dat ze niet zo'nzelfde obsessie creëren voor het bovennatuurlijke, voor demonie. Nou, de wetenschap die ontwikkelde zich verder naar de middeleeuwen. En daardoor ontstond er in de westerse kerk ook verlegenheid over dit thema van bezetenheid. Maar het andere uiterste, lieve mensen, dat is ontkenning. ontkenning. Niet over dit thema nadenken. Niet over praten. Niet over preken. Gewoon ontkennen. Doen alsof het er niet is. Alles weg psychologiseren. Ja. Er zijn atheïstische denkers, mensen die niet in God geloven, die dat in de vorige eeuw behoorlijk veel kritiek hebben gegeven. Een invloedrijke denker die zei het volgende, vond ik wel interessant. Hij zegt, we hebben in deze eeuw, dus in de vorige eeuw, gezien hoe hele volkeren bezeten werden en zich te gronden hebben gericht. En de kerk, de theologie, die verwaarloost het thema van de individuele en de massale bezetenheid steeds meer. Dat is de constatering van iemand die niet in God gelooft, maar die dat wel ziet gebeuren. Overdrijven en ontkennen van demonie, die doen geen recht aan onze leefwereld. En dus ook niet aan Marcus 5. Ze dragen niet bij aan een gezonder geestelijk leven. En als je daarna verlangt, een gezond geestelijk leven, bewandel dan de Bijbelse middenweg. En dat is een smalle weg, maar Marcus die loodst ons daar mooi overheen. Er is dus meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien. Dat is wel duidelijk en uit dit verhaal ook. In vers 6 en 7 dan rent die bezeten man op Jezus af. En wat doet hij? Wat doet hij? Hij werpt zichzelf voor hem neer. En niet in een houding van aanbidding, zoals je misschien net hebt gestaan, voor overgave. Nee, het is een teken van overgave, van erkenning. Die onreine geest, die weet wie zijn meerdere is. En hij laat die man luid schreeuwen. Wat heb ik met jou te maken? Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. En hij probeert Jezus eerst nog een beetje van hem af te houden, door een beetje intimidatie, verbalen, met woorden, intimideren. Maar opvallend is dan de titel die hij gebruikt voor Jezus. Het is een typische titel voor de God van Israël. Deze man is geen Jood. Hij heeft Jezus nog nooit eerder gezien. Bezocht nooit een synagoge aan de overkant van het meer. Hij kon niet meedoen aan roddelpraatjes, want hij was een outcast, hij was uitgespuugd door de samenleving. En toch weet hij exact te benoemen wie Jezus Christus is. Dat is een heel belangrijk kenmerk van demonie. Als je dat al bij iemand zou proberen vast te stellen, vanuit je pastorale taak, doe dat dan nooit alleen op basis van de storing in iemands gedrag als iemand zich vreemd gedraagt. Doe dat ook door te letten of iemand Jezus' identiteit en zijn autoriteit erkent als zoon van God. En daar zit altijd een bepaalde vijandigheid in. En alleen dan, kun je met enige zekerheid vaststellen dat er mogelijk, ik zeg dat heel voorzichtig, nogmaals, ik ken jullie niet, maar ik ken wel de valkuilen, dan kun je mogelijk vaststellen dat er sprake is van gebondenheid door demonie. Maar dat zijn hele uitzonderlijke situaties. En de meest verstandige en meest pastorale zorg is om mensen gewoon liefdevol te wijzen op Jezus. Met een hart vol liefde en eerbiedig ontzag voor Jezus' identiteit en ook zijn autoriteit als Zoon van God. Want waar Jezus is, waar Jezus zich laat gelden, daar is geen ruimte voor demonie. En dat zie je ook in dit verhaal. Het is een one-way exit voor deze onreine geest. En in vers 9... dan vraagt Jezus ook aan deze man naar zijn naam. En zijn antwoord is verrassend. Hij heet Legioen. De Legioen is een Romeinse legereenheid, grootste eenheid van zo'n 5.000 à 6.000 soldaten. Dus die arme kerel, die dus zo beroerd aan toe is, die staat onder invloed van meerdere demonen. Misschien is dat wel de reden waarom hij ook zo sterk is, zo agressief. Hoe dan ook, het mooie is dat Jezus totaal onder controle is in deze situatie. Er is geen sprake van geestelijke strijd. Er wordt niet geschreeuwd door Jezus of zo. Er is ook geen sprake van onderhandeling. Jezus die bepaalt de richting in deze confrontatie met het kwaad. En die richting die wijst naar 2000 varkens, zwijnen, die daar aan het grazen zijn. En dat bevestigt gelijk ook die afwezigheid van de Joodse cultuur, want Joden eten geen varkensvlees. Die varkens, die eindigen niet als asperrips op een dinnerplate, ergens in een restaurant daar, maar die stormen af, op het meer steile helling af, zo het water in en ze verdrinken. En die hoeders, die zien het kapitaal van hun bazen in één klap, één vingerknip verdwijnen. Sneeuw voor de zon. En ze slaan in paniek op de vlucht. Ze zijn in paniek, want ze hebben wat uit te leggen aan hun baas. Ga maar vertellen. Dat de prijs van speerrips omhoog zal schieten. En dat er niks te leveren valt in de horeca. Leg het maar uit. Wanneer ze terugkomen, er zal wat tijd overheen gaan, maar wanneer ze terugkomen, zijn ze opnieuw in shock. Vers 15 zegt, ze kwamen bij Jezus en ze zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Wat een transformatie van die ellendige man. Heb je dat gezien? Hoe die man is veranderd. Hij is weer gekleed. Je leest er heel snel overheen. Maar hij heeft gewoon weer kleren aan. En hij is bij zijn volle verstand. En in Lucas. Lucas vertelt dit verhaaltje ook iets anders. Maar dan lees je met detail. Dat die man aan de voeten van Jezus zit. We hebben net gezongen. Dat is de hoogste plaats. Dat is een luisterhouding. Dat is een houding van persoonlijk contact. Lieve mensen, deze man die heeft zijn menselijkheid weer terug. Teruggekregen door Jezus. En dat is ook de reden dat Jezus op die vreemde, ongure plek uit de boot is gestapt. En Marcus die laat ons zien wie Jezus is. Met Jezus is de tijd aangebroken. En Marcus zegt ook, het koninkrijk van God is nabij. Lieve mensen, kom tot inkeer en geloof het goede nieuws. Nou, kun jij, dat is wel, om het even wat persoonlijker te maken, kun jij je identificeren met deze bezeten man? Uit Gerasa. Herken je wat van jezelf in deze persoon? Misschien wel van zijn ellendige situatie. Bezeten zijn door demonische krachten. Ik denk dat dat best lastig is voor velen van ons. En dat is maar goed ook. Toch durf ik te beweren dat we allemaal een klein beetje op deze man lijken. Hij was een niet-Joodse persoon. Een heiden. Ik vermoed dat de meeste van ons dat ook zijn. Maar dan die onreine geest. Ik denk dat wij allemaal last hebben van die invloeden in ons leven. Afgelopen week en de week die voor ons ligt. Niet in dezelfde mate als die man, maar toch voldoende om een deel van je menselijkheid te verliezen. Hoeveel van ons raken zichzelf niet kwijt, doordat ze zich laten meeslepen in van alles en nog wat. In destructief gedrag. Ja, demonen die beïnvloeden het terrein van je leven waar je hart het meest toe geneigd is. Ze zetten je zelden een maaltijd voor die je niet lust. Nou, misschien heb jij een hele goede reputatie in de samenleving of hier in de kerk. Zou kunnen. En word je niet meegesleept in publieke zonde, openbare dronkenschap of geweldpleging of andere dingen. Maar pas op voor allerlei vormen van hoogmoed. En dat je jezelf meer of beter vindt dan anderen. Dat je altijd maar kritiek hebt op andere mensen, in plaats van dat je kritisch naar jezelf kijkt. Misschien heb je wel te veel vertrouwen in jezelf. Zou kunnen. Ken jezelf en doorzie waar je zwakheden liggen. En de grote kans is dat het kwaad, dat demonen je daar onder vuur nemen. En voor je het weet, lieve mensen, raak je jezelf kwijt. En weet je nog amper wie jezelf bent, je eigenheid. Al het goede wat God in jou heeft gelegd. Weet je dat van jezelf wel? Waar je voor staat. Waar je voor wil gaan in je leven. En laat je niet beroven van je menselijkheid. Jezus die leerde zijn volgelingen niet voor niets een dagelijks gebed. Breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Weet u, ik denk dat er een groot probleem is, dat het een groot probleem is dat mensen zichzelf niet serieus nemen. Dat jij en ik, dat wij onszelf niet op waarde weten te schatten. En dus ook niet het leven van een ander mens. Ik denk dat wij daar heel veel moeite mee hebben. En de reactie van die varkenshoeders en hun bazen die zij ook zijn komen kijken, die illustreert dat op een perfecte manier. Op een treurige, maar op een perfecte manier. Je zou wel wat enthousiasme verwachten over de metamorfose van die ellendige man, toch? Als je zo'n verschil ziet, dan zou je wel een klein beetje hoera stemming verwachten van wauw. Wat is hier gebeurd? Het was altijd een akelig figuur om te zien en gevaarlijk. Maar nu zit hij daar aan de voeten van Jezus, gekleed en bij zijn volle verstand. Maar daar hebben ze geen oog voor. Dat is in ieder geval de indruk die je krijgt. Integendeel. Ze poesen Jezus om snel weer die boot in te stappen. Weet je, ga je boot in. Om te vertrekken uit het gebied. En het economisch verlies van die mensen. Het economisch verlies van die mensen. Dat weegt veel zwaarder. Dan het waarde van een mensenleven. Van die persoon die daar zit. En die manier van denken, lieve mensen. Ik zeg het maar ronduit. Die is ons nog steeds eigen. Die is ons nog steeds eigen. Weet je, het is heel gemakkelijk. Om Russische leiders te demoniseren. Want het kwaad, wat we zien ver weg, dichtbij, dat is ook heel gruwelijk om te zien, hè, als je dat ziet. Maar hoe reageer jij op de vluchtelingen uit de Oekraïne? Het is heel dichtbij voor jullie. Ik kwam hier aan vanmorgen, dus het ging door de verkeerde deur naar binnen. Er werd Oekraïens tegen me gesproken en de bewaker was er heel snel bij. Dus ik begreep inderdaad dat jullie allemaal mensen opvangen. Maar hoe kijk je naar die mensen? En hoeveel is het leven van zo'n Oekraïense moeder, van zo'n Oekraïens kind, jou waard? Gewoon eerlijk, voor jezelf. Hoe kijk je naar die mensen? Of dat van een Russische militair, als je dat op televisie ziet, die gevangen is genomen. Nog totaal verdwaasd door de waanzin waarin hij is meegenomen in het systeem. Als wij eens wisten, als wij eens zouden aanvoelen hoeveel een mensenleven waard is in de ogen van God. En Jezus die maakt dat duidelijk op twee manieren. In de eerste plaats door heel goed onderwijs te geven aan zijn leerlingen. Onderwijs wat hij van zijn hemelse vader heeft geleerd. Wat kosten nu twee mussen? Twee mussen. Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood meer buiten jullie vader om. En bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, want jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Zoveel ben jij waard in de ogen van God. En de tweede manier waarop Jezus laat zien hoeveel een mens waard is, hoeveel jij waard bent voor God, dat is natuurlijk door het kruis op Golgotha, Goede Vrijdag. Dat laat maximaal zien hoeveel jij waard bent in zijn ogen. En het kruis, lieve mensen, laat natuurlijk ook zien hoe Jezus, die man, die bezeten jonge man, zijn menselijkheid kon teruggeven. En Marcus zegt dat niet heel expliciet, niet heel duidelijk. Maar alles wijst er in het verhaal op dat die man is tot geloof gekomen. Zijn zonden vergeven en de start van een prille, kwetsbare, persoonlijke relatie met God door Jezus. Hoe is dat mogelijk? Om dat te begrijpen moet je Marcus achterstevoren lezen, vanuit het kruis, vanuit Goede Vrijdag en Pasen. Want alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan, die vindt daar betekenis in dat kruis. Ook voor die bezeten man. Jezus ging die lijdensweg ook in zijn plaats. Ook in zijn plaats. Plaatsvervangend liet Jezus zichzelf aan handen en voeten ketenen. Jezus identificeert zich met die jonge man door zichzelf te laten ketenen. Buiten de poorten van de stad wordt Jezus verworpen door de gemeenschap. Daar liet hij zichzelf aan het kruis nagelen en veroordeeld als een outcast, een buitenstaander, hangt hij uren in die brandende zon. En die zon kan branden. En Jezus hangt daar ongekleed, naakt, vol met striemen op zijn rug. En ook Jezus die schreeuwt het uit van pijn, van ellende. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En als hij dan sterft, dan legt Jezus heel zijn menselijkheid af. En toch noemen wij het Goede Vrijdag. Want Jezus doet het voor jou. Hij heeft het voor jou gedaan, voor mij gedaan. En voor die jonge man. Hoe jouw leven er vandaag ook uitziet. Waar jij misschien ook wel door gekweld wordt. Als je misschien krachten bij jezelf ontdekt. Die je niet de baas kunt zijn. Of als je geplaagd wordt. Door nare gedachten, door een gebrek aan controle misschien wel. Maar kijk dan naar Jezus. Kijk vandaag ook naar Jezus. Kijk naar Hem, want Hij is er niet alleen voor jou gestorven, dat is Hij. Maar door Gods kracht is Hij ook uit de grafspelonk verrezen. En Jezus, Hij is overwinnaar over alle kwade machten en krachten. Christus Victor, zeggen we dan. Lieve mensen, christendom is niet wereldvreemd. Waar de geest van God waait, daar is het nooit saai. Daar gebeurt iets. Daar gebeurt iets. Tussen alle puinhoop en geweld. En zoals Paulus dat zegt, in deze door het kwaad beheerste wereld. Daar geeft Jezus nieuw leven. Jezus geeft je jouw menselijkheid terug. Leven in al zijn volheid, zoals hij dat zelf noemt. En misschien ervaar je dat vandaag voor het eerst. En misschien ben je al heel lang met Jezus op weg. Maar wees niet bang. Wees nooit bang. Dat Jezus jou vergeet. Of dat hij moe van jou wordt. Als je weer bij hem aanklopt. Want zo is hij niet. Besef hoeveel jij waard bent in zijn ogen. Hoeveel jij waard bent, beste vriend, vriendin, in de ogen van God. Jezus verlangt ernaar om bevrijding te geven. En geloof het goede nieuws van koning Jezus. Een koning die kwam om te dienen. Om te lijden. En Jezus, die dringt zich nooit aan anderen op met geweld. Nooit. Hij liet zich wegsturen door de Gerasenen, die boot in, weg. Dat is bizar eigenlijk, toch? Ja, zo is Jezus. Zijn missie was geslaagd in die streek. Zijn missie was geslaagd. Die man die mocht niet met Jezus mee. Hij moest naar zijn eigen mensen. Wegwezen, naar je eigen mensen toe. Vertellen wat de Heer voor hem heeft gedaan. En dat doet hij. En zo stuurt hij ook jou en mij morgen weer de wereld in. Uit Horen, de Kwakel, Amsterdam, Zuidoost, waar je dan ook woont, werkt, leeft en beweegt. Gewoon mensen vertellen over wat de Heer voor jou heeft gedaan in onze omgeving. In de 10 dorpen en steden om ons heen. Delen met anderen wie God voor jou is. Wat Jezus voor jou heeft gedaan. En laat je dan verrassen. Laat je echt verrassen door wat Hij door jou heen doet. Want door jou heen geeft Jezus ook andere mensen hun menselijkheid terug. Mogen God ons genadig zijn daarin. Amen. Ik wil graag met jullie kort bidden. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Dank u wel, Heer, voor uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat we het getuigenis mogen lezen van die bezeten jongeman. Heer, die van u losgeslagen was. Totaal onmenselijk, onterend om te zien. Maar door uw Zoon Jezus, Heer, heeft hij zijn menselijkheid teruggekregen. Heer, wat verlangen wij er ook naar als gemeente, als gemeenschap, maar ook als individu om het leven ten volle te leven, Heer. U heeft ons gemaakt. Heer, we zijn ook veel kwijtgeraakt in het leven. Maar we bidden, Heer, tot u. Wilt u ons zegenen? Geef ons onze menselijkheid terug, Heer, daar waar we het verloren zijn. Vergeef ons. En bouw ons leven op. Dat we mogen wandelen, Heere, op de weg van uw waarheid. Van uw liefde en trouw. En help ons, Heer, om dat ook op waarde te schatten. Laat ons nooit vergeten hoeveel u van ons houdt. Vader, wij loven u en prijzen uw naam tot in alle eeuwigheid. Amen.